Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Dag beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in deze nieuwe uitzending van De Kerk leeft. Momenteel heb ik bij mij in de studio een jonge religieuze, zuster Annelies, die normaal gezien woont in Firenze, maar die momenteel in België is. Zuster Annelies, goeiedag, hartelijk welkom bij ons in de studio's. Dankjewel voor je komst. Wil je jezelf misschien eerst even voorstellen aan onze luisteraars, ja, je achtergrond en ook de gemeenschap waartoe je behoort?
Ik ben dus Annelies. Ik kom uit een gelovige familie van 8 kinderen. Ik ben de 6e. En wat kan ik nog over mij vertellen?
Misschien voor de luisteraars wel interessant, omdat dat iets is dat we niet meer zo gewend zijn om te zien, hier toch in ons straatbeeld. Je bent een jonge religieuze.
Ja, dat klopt. Ik ben 26 jaar voor het moment. En ik woon, zoals je zei, in Firenze, in het centrum van Firenze. En ik ben een religieuze bij de monastieke gemeenschappen van Jeruzalem. Het is een jonge gemeenschap gesticht in 1975 in Parijs. Als ik het zou moeten samenvatten, zijn we monniken in de stad, dus stadsmonniken. En dus onze roeping is het monastieke leven te beleven in het centrum van de stad, waar dus de meeste mensen wonen, dus waar dat we eigenlijk gratis God kunnen aanschouwen in zijn mooiste beeld, want de mens als beeld en gelijkenis van God. En te leven als monnik in de stad en als stadsbewoner, monnik blijvend. Ik weet niet of dat mijn zinnen op zijn poten staan, maar als ik een tijd in Firenze ben, dan vergeet ik een beetje de juiste zinsopbouw, maar het komt wel goed. Onze taak is dus in de stad eigenlijk op te nemen in ons gebed en ons gebed te brengen in de stad. Dus we zijn altijd monnik, maar hoewel we in de stad leven, wil dat zeggen dat wij ook alle uitdagingen en alle moeilijkheden van een stadsbewoner willen echt beleven. En om die reden hebben wij ook een job halftijds, omdat we eigenlijk niet willen ten laste zijn tot iemand en echt willen beleven wat er te beleven valt. En dus ook voor onszelf in de mate van het mogelijke, want voor onszelf zorgen, dus we gaan ook werk gaan zoeken, dus we moeten ook een cv maken en een sollicitatiegesprek en dat is altijd zoeken, dus de uitdagingen die er zijn voor een gewone leek in de stad, die willen wij ook beleven. En ik vind dat best mooi, want op die manier denk ik dat je ook beter kunt begrijpen als er een leek of eender wie komt met moeilijkheden over het werk, dan kan dat beter begrepen worden en kan dat meer op een persoonlijke manier zoeken naar een oplossing. Ik vertel misschien te veel.
Nee, zeker niet. Het is gewoon een vraag die ik dan daarbij wil stellen. Dus het is vooral gericht op het stadsleven, de mensen in de stad, om die ook te ondersteunen geestelijk en nabij te zijn. En van waar dat idee dat dit nodig is in de stad? Wat is er zo anders aan de spiritualiteit om mensen in de stad te ondersteunen als daarbuiten? Wat is zo eigen daaraan?
Ik denk dat het, terwijl een monnik vroeger in de woestijn ging, voor ons hebben we gemerkt dat de stad echt een woestijn aan het worden is. En dat er zijn inderdaad heel veel mensen, maar heel veel eenzaamheid, heel veel zoek naar essentie, zoek naar God. Ook al weten de mensen niet goed wat ze aan het zoeken zijn, maar Ik geloof diep in hun dat het God is. En dus om ook de gewoon doorsnee mens te bereiken die ook evenveel nood heeft aan, aan God dan, dan ook de mens die op een andere manier leidt. En dus we hebben onze, wij zijn gericht op de stadsbewoner. Dat eigenlijk op zich ook eender welke mens kan zijn. Dat kan ook inderdaad een arme zijn. Dat kan ook inderdaad... de stadsbewoner kan iedereen zijn. Ik weet niet of ik daarmee antwoord op uw vraag.
Maar... Ja, zeker. Dan de stad een beetje als een spirituele woestijn.
Ja.
Ja. Ja. En jullie leven dan wel in gemeenschap?
Wij leven in gemeenschap. Dus de zusters leven samen in een huis en... Met een ritme en we eten samen en hebben we momenten van fraterniteitsleven, gemeenschapsleven. En de broeders die hebben hun eigen huis, dus we zijn twee autonome gemeenschappen. We komen dan samen voor de liturgie en dan zingen we de liturgie. Wat heel praktisch is om polyfonisch te kunnen zingen als we mannen en vrouwen stemmen hebben. En wat ook een heel mooi beeld geeft van complementariteit.
Complementariteit.
Ja. Dus en ook een mooi beeld van hoe dat mannen en vrouwen naast elkaar kunnen leven als broeders en zusters. En er zijn vaak mensen die ons zeggen dat ze eenvoudigweg geraakt zijn door het feit dat ze daar in de kerk binnenkomen en mannen en vrouwen zien.
Ja. En hebben jullie dan jullie eigen... kerk van de gemeenschap, of zijn jullie verbonden met de lokale parochies?
Dus er wordt een kerk, er wordt ons een kerk gegeven, het is te zeggen, in Firenze herken ik het als, want ik ken niet exact alle dingen van elke gemeenschap, maar in Firenze werd onze gemeenschap geroepen om in een kerk in de stad een monastieke leven te geven. Dus die kerk wordt ons te leen gesteld, want we hebben geen bezit. En dus om een antwoord te geven op hetgeen de aartsbisschop van Firenze ons heeft geroepen, namelijk een oase geven eigenlijk. Want dus in de woestijn, om een plaats van rust en een plaats van waar dan mensen kunnen komen om zich te verdiepen, om te drinken aan wat God wilt geven.
Ja. En binnen de gemeenschap is er ook een zowel monastieke als een apostolische tak. Ik ga mijn vraag dubbel formuleren. Is dat altijd zo geweest dan in het begin? En zou je ook de stichtingsgeschiedenis nog een beetje meer kunnen toelichten?
Even denken welke vraag ik eerst ga beantwoorden. Dus de geschiedenis van de gemeenschap. Dus we zijn gestart in 1975 dus dat is onze stichter, die heet Pierre-Marie Delfieu. Dat was een aalmoezenier, denk ik dat je dat zegt. Een aalmoezenier in de Sorbonne Universiteit van Parijs. En die was daar een tijd en die heeft tijdens de jaren 68 daar dus geleefd als priester. En nadien, na het Tweede Vaticaans Concilie... heeft hij een tijd gevraagd om te kunnen verdiepen wat hij ervaarde als een roeping binnen een roeping, en namelijk stadsmonnik worden. En heeft hij dus gevraagd om in de woestijn te gaan, want hij was dicht spiritueel verbonden met de Foucault, Charles de Foucault. En dus hij wou gewoon zijn tijd nemen om dat te verdiepen. Dus hij is daar naar de woestijn gegaan. En dan is hij teruggekomen omdat hij echt een bevestiging had dat de stad zijn plaats is, maar dat wel een woestijn is. En dus met kardinaal Marty, die de toenmalige aartsbisschop was van Parijs, die eigenlijk ook ergens dezelfde vraag had naar monniken van het jaar 2000... Die had die vraag gericht in de krant. En die twee vragen die zijn bij elkaar gekomen, want ze hebben dan elkaar ontmoet. En misschien kenden ze elkaar al, want ze waren van dezelfde streek in Frankrijk. En dus dat is... kardinaal Marty heeft gezegd, c'est d'accord. En dus is er een avontuur gestart. En in het begin is het natuurlijk altijd zoeken. Dus in het begin heeft Pierre-Marie... zijn eerste broeders gezocht en dan God heeft zijn werk gedaan. Er zijn mensen gekomen van overal En dan, en wanneer het... Wanneer de constituties werden gevormd, dan werd er meer duidelijkheid. Dus dan kon, er ook, kon iedereen ook zijn eigen onderscheiding maken of dat het overeen kwam met wat zij zelf ervaren. En dan zijn er mensen die komen en mensen die gaan. En dus, sinds, dus dan zijn we nu in Parijs, ook over de wereld zijn we, dus vooral in Frankrijk, ook in Vézelay, in Mont-Saint-Michel, Strasbourg. En dan de eerste stichting buiten Frankrijk is waar dat ik dus nu ook ben, in Firenze. We hebben ook een huis in Rome en een ermitage in Gamogne. En dan in Pistoia, zoals u eerder zei, hebben we een apostolische tak. En die apostolische tak, die is... daar ben ik bang dat ik niet, helemaal... juist kan antwoorden, maar die was niet direct gesticht. Die was wel in het levensboek dat onze stichter heeft geschreven, was er wel een voorgevoel van dat er verschillende takken zouden kunnen bestaan, waarbij de ene misschien meer aandacht legt op het gemeenschapsleven en het apostolische tak, en de andere eerder op het monastieken en het gebed en dat gebed te kunnen geven aan de stad en de stad daarin. Ze dat te kunnen geven als iets wat ze zelf kunnen eigen maken en waarmee dat ze zelf op stap kunnen gaan en dus voor hun persoonlijke relatie met God. Maar de eerste apostolische tak die is gestart in de buurt van Lourdes en de huidige verantwoordelijke aalmoezenier van Lourdes... is een van de eerste broeders van onze gemeenschap. Dus op dit moment zijn er twee apostolische huizen. Eén in Frankrijk, bij Tarbes, Lourdes. En één in Pistoia, dat is dicht bij Firenze. En dus die leven dan eerder... die zijn eerder geëngageerd in de parochie. Dus die doen ook wat een parochiepriester zou doen, maar dan met een hele gemeenschap. Dus catechese... De voorbereidingen op de communies, dat is hetzelfde, maar... de liturgie, de begrafenissen, maar dat is dan de priester.
En waren er vanaf het begin ook zusters? Omdat u sprak over de stichter en dat hij eerst broeders rondom zich verzamelde.
Inderdaad. De zusters zijn ongeveer, ik denk, 2 jaar nadien gekomen... wanneer dat er eigenlijk... Dus zij zijn gestart in de Saint-Gervais-Saint-Potet-kerk in het vierde arrondissement van Parijs. Dat is dicht bij het Hôtel de Ville en zo. Dus dat is echt in het centrum Parijs. Dus veel studenten die daar waren, die zijn dan gekomen. En er zijn dan ook vrouwen die... jonge vrouwen, 23 en zo, die geraakt waren door. En die dus met dezelfde vragen zaten en dan bij Pierre-Marie zijn geweest dat hebben gedeeld van, kijk, wij zien dat wel zitten om een vrouwelijke tak te starten. En dus heeft tijd genomen en dan zijn de eerste zusters ook gestart. Ja.
En dus u sprak over broeders, maar zijn er buiten de stichter ook priesters binnen de gemeenschap? Of zijn het enkel religieuze broeders?
Er zijn beide. Dus er zijn broeders ingetreden die voordien priester waren of die intreden en nadien na hun basisopleiding zeg maar verder priester worden of gedurende na een paar jaar als de algemeen overste ziet dat goed is dan in overleg met elke persoon of dat dat misschien wordt er nadien misschien een roeping ontdekt van tot priesterschap, maar is het staat niet vast dat je als je binnentreedt als broeder, dat je priester wordt. Er zijn getreed echt binnen als broeder om broeder te worden. En de priesterschap is een dienst gegeven aan de gemeenschap en aan de plaatselijke kerk waar dat je gestuurd wordt of geroepen wordt.
Ja. We gaan er nu tussenuit voor een muzikale onderbreking. En dan zou ik dadelijk graag wat vragen over jouw persoonlijke verhaal met de gemeenschap.
Was sie da geworden, ihr Mann ist, Mann, ich denke,
En welkom terug, beste luisteraars, in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met zuster Annelies van de Jeruzalemgemeenschap. Zuster, u heeft ons daarnet verteld over de gemeenschap in het algemeen, over het ontstaan, over de stadsspiritualiteit, die toch wel bijzonder is voor jullie gemeenschap. Een vraag die ik nog wil stellen, alvorens het over je persoonlijke roeping te hebben, zijn er ook leken verbonden met de gemeenschap?
Er zijn inderdaad leken die geraakt zijn geweest door oftewel de liturgie of door ons levensboek, die onze spirituele kompas is, zeg maar. En die dus met ons mee bidden, die naar de liturgie komen, naar de mate van hun persoonlijke mogelijkheden, maar die vooral ook hetgeen wordt geschreven in het levensboek als persoonlijk opbouwend vinden voor hun gedoopte leven. En ik weet niet of u wilt dat ik iets over het levensboek vertel, want misschien weten de luisteraars niet. Dus, want ik heb dat in de hand, maar we zijn geen tv, maar een radio, dus de luisteraars zien dat niet. Maar dat is een boek die op een gebedswijze onze spiritualiteit deelt. Dus onze naam, Monastieke Gemeenschappen van Jeruzalem, bestaan uit drie delen. Monastiek, dus de aandacht voor het monastieke leven, gemeenschap, de aandacht voor het samenleven. En Jeruzalem is dan eerder het stadsaspect en het leven in de kerk, in de wereld, in de stad. En de naam Jeruzalem, van waar dat die komt. En er zijn veel leken die dus dankzij dat boek geduwd worden of ondersteund worden in hun leven in de stad. Of ook in hun leven als gemeenschap, want een gezin is ook een soort van gemeenschap. En dus dan, als ze dan vragen hebben over bijvoorbeeld het werk, waarom de mens werkt. En dan als ze zien, bij ons is dat een belangrijk aspect, omdat God de Vader werkt, de Zoon en de Heilige Geest, die werken. Dus aangezien dat wij gemaakt zijn naar beeld en gelijkenis van God, is het logisch dat wij werken. En op die manier maken wij deel en helpen wij aan het werk van God. En dus dat kan iemand bemoedigen die misschien even een diep heeft. Allee, het is geen psychologisch boek of zo, maar het is ons charisma. En charisma is gekregen van de Heilige Geest om te geven aan de kerk. En dus dat is niet van ons, maar dus wij willen dat wel leven. En wij willen dat geven aan anderen, omdat we weten dat we ervaren dat dat van God komt. En dus wat je krijgt is om te geven.
En het boek is dan opgebouwd uit een leefregel, een concrete leefregel of meer pijlers, om zo te zeggen?
Onze stichter heeft in zijn inleiding geschreven over het levensboek. Meer dan een regel in de eigenlijke zin van het woord, is het een geestelijke wegwijzer, dus wat ik eerder zei als kompas, die ons slechts de grondlijnen van onze weg toont, maar die toch concreet genoeg is om ons in het gemeenschap te gidsen op onze tocht en om ons leven harmonieus vorm te geven. Dus in die inleiding zegt hij ook, raadt hij ook aan, bied met dit boek, geef het een plaats in je leven en breng het in, in praktijk met evenveel nederigheid als waarheid, gehoorzaamheid als hartstochtelijkheid. Dus het is een wegwijzer. Het is geen... het moet ons helpen. Maar het is niet... het is vooral gebaseerd op de Bijbel. Voor mij is het... ik ervaar het als een vertaling van het hele monastieke rijkdom aan traditie in een taal vandaag, dus 2019, op dit moment. Een vertaling van hoe monnik te zijn vandaag.
Ja. En dan jouw persoonlijke weg met de gemeenschap. Hoe heb jij nu de gemeenschap leren kennen en hoe ben je er aangetrokken door geraakt?
Ik heb de gemeenschap leren kennen dankzij een roepingtocht. Een tocht waarbij dat de pastoraal van roepingen hier in Vlaanderen samen met de zaden van het woord, en ik denk dat er toen een toenmalige priester, Philippe Hacour, verantwoordelijk was voor die groep, die hebben georganiseerd om in een week verschillende monastieke religieuze gemeenschappen beter te leren kennen. En ik vond dat heel interessant. En aangezien ik zelf op zoek was naar hoe de roeping die ik in mijn hart ervaarde concreet te laten worden. En verschillende mensen hadden dat blijkbaar ook gemerkt in mij en die hebben mij die uitnodiging gestuurd. Heb ik mij daarvoor ingeschreven. En ik was alleszins al aangetrokken door de foto die erop stond, waarbij dat er een zuster van Jeruzalem in haar abijt de kaarsen aanstak. Want ik was voordien al, ik ben al wat rond gaan kijken naar de verschillende religieuze gemeenschappen. En ik vond gemeenschap van Tiberiade een heel mooie gemeenschap. En ook de gemeenschap in Gistel, die ik beide nog steeds een heel mooie gemeenschap vind, maar waarbij ik mij niet op mijn plaats voelde. Maar ik merkte dat zij voor mij een tussenstap waren om te vinden waar God mij wel vraagt. En dus wanneer ik dan Jeruzalem heb leren kennen, voelde ik meer een syntonie, zeg maar. En dan heb ik op dat moment ook het levensboek gekregen, heb ik die gelezen en voelde ik daar echt een gevoel van, als dit het leven is, dat die mensen, die zusters, die broeders leven, dan wil ik dat ook beleven. En ik heb dan gevraagd om een tijd met hen mee te leven en om ook in die periode de monastieke en de apostolische tak beter te leren kennen. Wat dus in het concreet in Firenze was, waardoor ik het cadeau heb gekregen om Italiaans te mogen leren en dus in een andere cultuur te mogen komen en wat ook op zich heel verrijkend is. En dus tijdens dat jaar heb ik mijn tijd genomen om die roeping daar meer naar te luisteren en uit te zoeken wat er ook concreet met wat ik fysiek ook aan kan. Want God spreekt in de realiteit. En dus heb ik toen ervaren dat de apostolische tak voor mij heel actief was en ik had echt. En hoewel ik het heel mooi vind, merkte ik ook daar dat het niet voor mij was. Maar bij de monastieken voelde ik mij echt helemaal thuis. En had ik er echt een heel goed evenwicht tussen het aandacht voor het gebed die er altijd is. Dus waar dat je niet kan verliezen in de activiteit en dan het gebed zou kunnen vergeten, maar die is er. En we zijn er allemaal samen en ook het stilgebed is te samen. En dus dat is heel, heel goed voor mij, want ik had zo'n ritme nodig. En aan de andere kant is ook de activiteit, het werk, wat zorgt dat ik ook naar... dat er ook eigenlijk een soort apostolische kant aan is. Dus heb ik zo mijn weg gegaan en heb ik na een jaar met de gemeenschap mee te leven op een zeer eenvoudige manier, zonder ingetreden te zijn, heb ik gevraagd of ik mag blijven. En hebben we tijd genomen. En dus ben ik gebleven. En ben ik dan teruggekomen en heb ik mijn alles achtergelaten om in te treden. Ja. En ben ik ingetreden op 8 september 2016.
En intussen zijn we 3 jaar verder. Zit je in het noviciaat?
Ja, ik zit in het noviciaat sinds 8 december 2017. En die duurt 2 jaar. Dus dat zal ten einde lopen op 8 december 2019, als God het wil.
En zijn er mede-novicen in jullie gemeenschap? Of in de gemeenschap waar jij woont?
Ja, in de gemeenschap waar ik woon is er ook een andere novice die op dezelfde dag is ingetreden. Wat ik heel bemoedigend en heel mooi vind, want ik zie het een beetje als een teken van God. Want wij mogen zelf kiezen op welke dag dat we intreden. En het feit dat ik haar niet echt kende persoonlijk voor ik intrad en dat zij dezelfde dag heeft gekozen, was voor mij al een teken en al een cadeau van God dat hij iemand naast mij zet die hetzelfde avontuur beleeft. En dus op zich is dat heel, heel mooi en heel... ik zie het als een knipoog van God, want als je dan moeilijkheden hebt, dan je hebt natuurlijk de novice meesteres, maar als je weet dat er ook iemand is die het exact hetzelfde als jou aan het beleven is, en dan is dat wel aangenaam om te zien dat hij ook... haar eigen ups en downs heeft. En dan zie je ook wanneer dat je kan bijstaan met gebed en wanneer dat je kan verheugen wanneer het goed gaat. En dat is heel aangenaam om met 2 te kunnen wandelen. Ja.
En de levensgemeenschap waar jij woont in Firenze, hoe moeten we dat voorstellen? Met hoeveel zusters zijn jullie daar?
We zijn in Firenze met 13 zusters, waarvan 2 zusters die leven als... kluizenaar. Dus dat wil zeggen dat die alleen leven en die komen dan enkel naar de liturgie. Dus dat is een andere kleur van dezelfde roeping. En voor de rest zijn we thuis, dus hebben we een grote familie, zeg maar.
Ja.
En vind ik best oké, want ik kom van een grote familie.
Ja. Dus op dat vlak was er niet te grote aanpassing, maar anderzijds gaat Italiaans leren en in Italië gaan wonen. Heb je daar ooit moeite mee gehad of is dat allemaal vrij vanzelf gegaan?
Ik denk dat ik echt een cadeau krijg van de Heilige Geest. Voor ik vertrokken ben naar Italië, heb ik een beetje basis Italiaans gestudeerd om geen angst te hebben. En dan ben ik erin ondergedompeld in de cultuur en in de taal, waardoor ik het vrij snel heb gevat. Ook al was het natuurlijk in het begin met spreken met infinitieven, maar dat is allemaal normaal. En er is voor mij is de Italiaanse cultuur heel verwelkomend en heel eenvoudig, dus er wordt makkelijker gesproken. En dus is het ook makkelijker om eenvoudigweg... te integreren en... Ja.
Dus je voelt je er wel thuis?
Ja, ik voel me wel oké. Okay. Ja. Goed, daar. Ja.
En wat je werk betreft, want dus de zusters van de gemeenschap en ook de broeders, iedereen werkt ook halftijds. En wat voor werk doe jij dan?
Dus ik werk in een klein winkeltje. Echt heel klein. Waar dat we monastieke producten verkopen. De naam van onze winkel is Monastica, dus dat spreekt voor zich op. En ons doel, dat is een klein winkel die eigenlijk binnen het complex van de abdij heel dicht bij de kerk is. Dus wat maakt dat het ook een plaats van ontvangst is voor toeristen of voor mensen die langskomen en die in de kerk binnenkomen en niet goed weten wat er exact gebeurt, want er is aanbieding. Dus die misschien niet goed weten wat de eucharistie is en alles kan. Want er zijn mensen van verschillende culturen, van andere godsdiensten of die misschien van heel de wereld komt langs. Dus dat is een mogelijkheid om die te integreren, die informatief mee te laten ontdekken wie Jezus is, en hun vrij te laten om in gesprek te gaan met Jezus die op hun wacht in de kerk. En dus dat is één kant. Aan de andere kant verkopen we dus producten van ongeveer 30 verschillende gemeenschappen, monastieke gemeenschappen. Dat kan gaan van een kloostergemeenschap van de Chartreuse, die meer een gesloten leven hebben. Maar het kan ook gaan naar de missionarissen van... van, ja, die in missie gaan in Peru en die dan producten van daar maken en dan verkopen om hun missie te ondersteunen. En dat is op zich heel mooi, want dan binnen de mensen die dan binnenkomen in dat klein winkeltje, die krijgen een breed beeld over de variëteit die er bestaat in het monastieke leven. En vaak is dat ook het begin van een gesprek en van wat een blik kan openen. En voor mezelf is het een heel aangenaam job, omdat het voor mezelf ook de blik opent, dankzij de hele wereld die langskomt. Dus hoewel ik heel jong ben en nergens naartoe reis, kom ik heel de wereld tegen.
En, jullie zitten echt in het centrum van de stad.
Ja, ja. Het is echt in het, op 5 minuten van de kathedraal, de Duomo, op 2 minuten van het gemeentehuis, zeg maar. En ja, echt centrum Firenze. Ja,
dus heel het jaar door toeristen?
Heel het jaar door toeristen. Soms een klein beetje minder, maar slechts een klein beetje. En 24 uur op 24 leven. Wat het misschien niet altijd makkelijk maakt om te slapen, maar zo is het. Ja. Dat is de realiteit van ons leven.
Ja, in het drukke stadcentrum wil je zeggen. Ja. En jullie wonen daar zelf in een abdij?
Dus ik zei inderdaad abdij, omdat de plaats die we gekregen hebben om onze roeping te beleven, was voordien een Benedictijner abdij. En dus dat noemt het nog altijd abdij, maar dat het enige, dus de kerk wordt dan nu dient nog als gebedsplaats, maar dan wordt dan, wij zijn dan eerder verantwoordelijk om daarvoor te zorgen. Er zijn ook heel veel leken die hun inzetten door een uur van hun door de week te geven, om te zorgen dat er altijd iemand is bij de eucharistische aanwezigheid. En dat maakt dat mensen die misschien een drukker leven hebben, enkel een kwartier kunnen binnenkomen, of ook toeristen die zo kunnen komen zonder dat ze op voorhand iets moeten plannen. En dan komen ze binnen en nemen ze de tijd die ze willen, die ze nodig hebben.
Ja, dus in de café is er gedurig aanbieding?
Ja.
Overdag?
Inderdaad, behalve op zondag en op maandag. Ja. Want op zondag namiddag is er dan eerder rust. Dus dan ook de leken die dan zouden komen, die hebben dan eerder leven, dan hebben eerder een tijd in familie dan. En op maandag hebben wij met de gemeenschap een woestijndag, wat een dag is van persoonlijk gebed. Dus we hebben dan geen publieke liturgie, dan doen we, iedereen doet zijn eigen liturgie persoonlijk en dus ook geen publieke mis. De eucharistie wordt dan eerder in onze persoonlijke kapel gedaan.
Ja, een woestijndag om eigenlijk voor jullie zelf ook volledig aan het gebed te wijten dan die dag.
Het doel is om van hart tot hart met God te zijn. Dus naar gelang de nood van, als er iemand nood heeft aan te gaan sporten, om zo, want als je niet veel beweegt, dan kan dat zijn dat je dat nodig hebt om beter te bidden. Of iemand anders heeft nood aan natuur en die gaat dan de stad uit gaan wandelen en dan zet hij zich een hele dag in de natuur en dan biedt hij daar. Of anderen hebben nood aan te leven in hun kamer. En dus die leven dan eerder, of die lezen dan iedereen volgens zijn, wat hij nodig heeft om zijn relatie met God meer plaats te geven, aandacht te geven.
Ja. En een vraag die in mij opkomt, als je vertelt door ik zelf werk in een winkel met monastieke producten. Dat is een werk dat in zekere zin nog wel zo binnen de sfeer van het monastieke leven lijkt te vallen. En wat de andere zusters betreft, zijn het allerlei soorten jobs dat ze doen?
Ja. Het zijn allerlei soorten jobs. Maar dus zoals elke persoon moeten we op zoek gaan naar een job. Dus aangezien dat we halftijds werken, zijn we een beetje veel eisend dat is niet vanzelfsprekend om dat te vinden. Maar in de mate van het mogelijke zoeken we iets dat overeenkomt met de opleiding. Of ja, alles. Het is een zoeken en aanvaarden wat er gegeven wordt in overeenstemming met de werkgever en de overste en het ritme. En dus op dit moment zijn er zusters die werken in het onderwijs. En er is een van de twee is een wiskundeleraar in het middelbaar onderwijs. En iemand anders werkt bij de kinesitherapie. Iemand anders werkt bij de zorg aan huis. Dus mensen te gaan... mensen die moeite hebben met op te staan en voor zichzelf te zorgen op de eerste stappen van de dag. Dus dan gaan die naar die mensen thuis en helpen die met de basisbehoeften. En iemand anders draagt zorg voor... werkt in een begrafenisonderneming. Dus waar ze zorg draagt voor mensen die iemand verloren hebben. En ja.
Dus afhankelijk van opleiding en de mogelijkheden die jullie vinden. Ja. En het idee achter werken, halftijds, is vooral omdat jullie ook de armoede willen beleven, in zekere zin, van mensen die in de stad wonen? Of heeft het ook de bedoeling om echt... om wat werkvloer ook Gods aanwezigheid te...
Het heeft verschillende redenen. Eén is om niemand ontlast te zijn. Dus we willen in de mate van het mogelijke zelf ons loon verdienen om zelf ons leven te kunnen betalen. Maar we aanvaarden wat er ook ons gegeven wordt. De praktijk toont dat we dat ook nodig hebben. Maar dus in de mate van het mogelijke willen we voor onszelf zorgen. En dat helpt ons om anderen te begrijpen in hun werk. En in het werk zelf blijven we eenvoudigweg onszelf. Dus in de eerste plaats is het belangrijk het werk goed te doen. Dus niet in de eerste plaats... de mensen te gaan bekeren, want dat is niet onze taak op dat moment. En dat is eigenlijk niet onze taak, God bekeert. En wij delen wat we te delen hebben en de mens is vrij.
Dan gaan we er terug even tussenuit voor een muzikale onderbreking.
Thank you.
welkom terug, beste luisteraars in de Kerk Leeft, waar we vandaag blij zijn om zuster Annelies van de Monastieke Gemeenschappen van Jeruzalem te gast te hebben. Zo zeg ik het juist. Zuster, u heeft verteld over uw dagelijks leven, nu in Firenze, ook over de gemeenschap zelf, de pijlers van jullie spiritualiteit. Maar nu vroeg ik mij nog af, wat uw persoonlijke geloofsweg betreft. We weten al hoe u de gemeenschap hebt leren kennen, maar uw geloof, is het voor u altijd iets geweest, het religieuze leven dat in uw achterhoofd heeft gespeeld? Bent u altijd gelovig geweest en heeft u het religieuze leven ook altijd als een optie beschouwd? Hoe is dat eigenlijk gegaan, van kleins af aan tot waar u nu bent?
Als er cliënten zijn in de winkel, dan stellen ze mij ook vaak die vraag. En ik probeer dat dan uit te leggen op een eenvoudige manier, namelijk mijn ouders die hebben mij opgevoed om te kiezen op een bepaald moment. En zij zelf zijn getrouwd. Maar ik heb een tante die religieuze is en een andere tante die altijd voor mijn grootmoeder heeft gezorgd. Dus die altijd alleen is gebleven. En ook andere tantes en onkels die getrouwd zijn. En dus mijn ouders op die manier hebben kunnen zeggen van kijk, er zijn verschillende keuzes in het leven. Verschillende roepingen. En aan de kinderen zeiden ze van neem jullie tijd om na te gaan wat jullie roeping is. En dan op een bepaald moment van je leven neem een keuze en ga ervoor. En dus ik heb mijn tijd daarvoor genomen en ik was heel, heel gefascineerd door de tante die de keuze had genomen van het religieuze leven te beleven. En dus ben ik dat gaan verdiepen en heb ik zo ook ervaren dat heb ik Gods stem zo ook ervaren door tijd daarvoor te nemen om te luisteren naar wat er in mijn hart leeft. En dus heb ik zo ontdekt dat mijn roeping ook het religieuze leven is, maar ik merkte dus dat niet exact dezelfde manier is als mijn tante, dus dat ik dus mijn tijd moest nemen om de verschillende realiteiten te gaan beter leren kennen. En zo heb ik eerst in België verschillende andere gemeenschappen beter leren kennen. Dan de rest heb ik reeds verteld voordien. Dus heb ik stap voor stap een gemeenschap leren kennen die overeenkwam met wat ik echt ervaar als mijn roeping. Ja.
Maar het geloof is wel voor jou altijd belangrijk en vrij centraal geweest dan in jouw leven.
Ja, die is centraal geweest. Maar heeft voor mij, is altijd voor mij geweest als een persoonlijke relatie met God. Het belang om eerder die relatie te verzorgen. En dat al de rest, het gebed, het praktijk, of hoe zeg je, naar de mis gaan. En dat het dat allemaal in functies van de relatie met God. Niet ik ga naar de mis omdat het moet of omdat het de traditie is, maar omdat het mij gegeven is als een cadeau. Om mijn relatie te verdiepen, omdat God daar gratis voor mij aanwezig is. Uit gehoorzaamheid aan de priester aanwezig komt in de hostie en aanwezig komt in mij, hoewel hij reeds was sinds dat ik gedood ben. Maar dus, dat zeg ik nu natuurlijk na, wanneer ik er woorden op kan zetten, maar ik heb altijd ervaren dat het waar is, dat het geloof waar is, omdat Jezus de waarheid is. Het is moeilijk om dat op woorden te zetten. Maar
dus je hebt eigenlijk van kleins af aan dat echt al als een persoonlijke relatie mogen beleven.
Ja, ik weet niet wanneer het exact wanneer ik het exact heb ervaren, maar voor mij is God een persoon. En die in mij leeft. Dus misschien is het vanaf mijn doopsel, want dan is het want toen was ik twee dagen oud. Dan heb je nog geen, ik heb geen herinneringen van toen, maar ik weet niet vanaf wanneer het voor mij duidelijk was dat Jezus een persoon is en een persoon die werkelijk in mij en ook in u aanwezig is en waarmee ik in relatie kan gaan, want God is relatie, God is 3-1, dus ik moet hier geen theologische uitzetting doen, maar dat is wat ik ervaar, dat is mijn leven.
En wat betekent het dan om religieuze te zijn? Wat heeft dat
Als religieuze geef ik mezelf daaraan over. Als in... ik sta God toe om in mij te doen wat hij juist acht. Wat hij wilt. Omdat ik het volste vertrouwen... Hij wilt mij gelukkig. En dus... ik probeer steeds meer hem alle plaats te geven. Te zijn met de enige heilige. God is heilig, dus geconsacreerd met de heilige. Dus ik probeer zoveel mogelijk hem de plaats te geven. En God alleen volstaat mij. Maar dat kan klinken als woorden, maar soms... En soms helpt dat wanneer je een moeilijk moment hebt om die woorden te herhalen, maar...
Het is ook wat je ten volle mag ervaren.
Ja.
In de beleving van jouw roeping.
Ja.
Zuster, heel hartelijk bedankt voor je komst en voor de heel mooie getuigenis. En heel veel vreugde gewenst nog met uw verder leven en uw verder apostolaat in Firenze. En altijd welkom bij Radio Maria.
Dank u.
En verbonden in gebed.
En de luisteraars zijn ook altijd welkom in Firenze. Of u ook.
Dank u.